Hey, wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering bij Suus. In deze aflevering ga ik in gesprek met Mathilde. En daarvoor gaan we bijna 25 jaar terug in de tijd, want we gaan het hebben over de vuurwerkramp van Enschede. Alleen, eerst even dit. Mag ik wat tromgeroffel alsjeblieft? Want dankzij jullie ben ik nu voorbij de 1000 volgers op Spotify. Ook kleine mijlpalen mogen gevierd worden. Dank jullie wel allemaal. Oké, terug naar de orde van de dag. Voor wie het nog niet gedaan heeft, volg me alsjeblieft op Spotify en Podimo. Laat ook na het luisteren van deze aflevering alsjeblieft een zo positief mogelijke beoordeling achter. Veel van jullie hebben onwijs lieve berichtjes achtergelaten op Instagram, maar ook onder de afleveringen zelf op Spotify. En dat doet een mens goed. En laten we nu maar gewoon beginnen met het verhaal van deze week. Oh, en vergeet Instagram podcast bij Suus niet voor aanvullend beeldmateriaal van deze aflevering. In deze aflevering ben ik helemaal naar Enschede gereden. En dat is toch een partijtje ver. 2 uur in de auto. In deze aflevering gaan we het hebben over de vuurwerkramp die bijna 25 jaar terug plaats heeft gevonden. En hierover ga ik in gesprek met Mathilde van der Molen. Mathilde was partner van een brandweerman, want hij heeft moeten uitrukken naar deze ramp.
Mm-hmm.
Maar daar sloeg wel het noodlot toe, want u bent ook wel daardoor uw man verloren. Hij is een van de 4 brandweerlieden die het leven heeft gelaten omwille van deze ramp. Het is bijna 25 jaar geleden dat het op 13 mei 2000 gebeurde. En in die 25 jaar is er en wordt er nog steeds een hoop gespeculeerd over de toedracht van deze ramp. De overheid blijkt niet eerlijk te zijn over de informatie, sabotage, cover-ups. Er is ook menig podcast al hierover uitgeweid. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar uw verhaal, hoe u dat beleefd heeft. Hoe het voor u geweest is om uw man eigenlijk in deze strijd te moeten verliezen. Maar ook de hele nasleep daarna. Want wat ik begrijp is dat u er vandaag de dag nog steeds mee bezig bent. Maar laat eerst de luisteraar anders even weten wie u bent.
Mijn naam is Mathilde van der Molen. Ik ben een van de weduwen, 4 weduwen. Mijn man Hans van der Molen is op 13 mei 2000 verongelukt, zeg ik. En tot op heden bleef dat altijd bij je, te meer zeg maar ook. Omdat de ramp is nooit opgelost. Dus dat blijft altijd in je hoofd spoken. Het is niet zo dat ik er niet meer om kan leven. Maar het blijft je altijd bezighouden.
Komt dat omdat er nog te veel losse einden zijn aan dit verhaal?
Oh ja, zeker. Ja, ik ben er wel achter gekomen. Op een jaar na 25 jaar, dat dit zo'n omvangrijke zaak is in al die jaren. En ook gewoon een zaak van, ik noem het maar gewoon leugen en bedrog. En dat steekt mij het meest. Dat doet mij het meeste pijn, dat je gewoon min of meer in heel veel opzichten tot op heden voor de gek wordt gehouden.
Kunt u mij mee terugnemen naar die bewuste dag?
Dat kan ik wel. 13 mei was gewoon een fantastisch mooie dag. En van heel erg lekker warm. En ik zat achter thuis en lekker mijn krantje te lezen. En ik moet toch nog wat boodschapjes halen. Want die dag erop was moederdag. En ik ben nog wel zo'n soort typetje. He, ik moet de boel altijd wel voor elkaar en wat lekkere dingetjes in huis. En dus ik stap niet vermoedend op mijn fiets. En ik rijd de kant op van Roombeek, zeg maar. En ik was kort daarvoor wilde ik mijn fiets stallen bij de Nieuwe Weermen. De Nieuwe Weermen is een grote supermarkt in de wijk. Ja, toen kwam eigenlijk al min of meer de eerste knal. Nou, ik schrok zo vreselijk. Ik had net mijn fiets op slot gedaan. Maar op de een of andere manier dacht ik, wat is hier aan de hand?
Was die knal dichtbij?
Ja, heel dichtbij. Want SC Fireworks, zeg maar de opslagplaats, die eigenlijk op loopafstand. Dus ik ben me gewoon kapot geschrokken. En ik wilde ook gelijk, ik dacht ik moet hier weg. Maar mijn hand trilde zo. In een fractie van een seconde ging dat slot wel open hoor. Maar door de enorme kracht, zeg maar, is mijn ketting van de fiets afgevlogen. Maar goed, dus ik ben min of meer lopend de straat uitgevlogen. Want in een fractie van een seconde dacht ik wel, ik moet hier gewoon weg zijn. Maar ik dacht ook tegelijkertijd, Hans heeft dienst. Maar ook mijn zoon, zijn kameraad, die woonde daar in de buurt. En hij was op dat moment met zijn kameraad daar aan het spelen.
En, dus er ging op dat moment van alles
van
door
je alles
heen.
Gaat door je hoofd. Kijk, en in die tijd, ja, je had ook geen we hadden wel een mobiel, maar zo'n hele grote koelkast. Ja, die lag gewoon thuis. En dat was in uiterste noodgevallen. Nou, dit was dus ook noodgeval, maar goed.
Maar goed, even voor de jonge luisteraars die deze podcast ook luisteren.
Ja.
25 jaar geleden had je inderdaad wel mobiele telefoons, maar die hadden een antenne die je uit moest klappen. En je moest
dat was een model koelkast.
Het klepje aan de onderkant moest je opengooien om dan te praten. Er was geen social media, er was geen WhatsApp. De manier van contact leggen met elkaar was op dat moment heel anders. Als je ging werken, dan zag je elkaar gewoon pas weer met thuiskomst en dan vertelde je elkaar over de dag. En je had niet doorgaans veel telefooncontact. Dat was toch anders die tijd.
Oh, zeker, ja. Ja, en je wist ook niet beter, hè. En het ging gewoon zo. Maar goed, mijn hoofd had wel, in mijn gedachten had ik wel van, ik moet gewoon zo snel mogelijk naar huis en proberen contact te leggen. Maar ja, weet je, het was zo'n rare situatie. Want omdat die ketting zeg maar ook van mijn fiets af is gesprongen, toen zag ik een man met een hondje lopen. Dat vergeet ik nooit weer. Ja, alles begon ook zeg maar scherf, glasgerinkel. Alles,
brokstukken waarschijnlijk.
Ja, brokstukken, alles vlieg je om de oren. En toen zag ik die man met dat hondje. En toen zei ik van, meneer, niet verder gaan hoor. Dat gaat niet goed. Er is iets heel ergs gebeurd, maar ik weet niet wat. Zet alstublieft mijn ketting op de fiets. Die is er afgesprongen. En hij zegt, ja, dat kan ik maar niet zo. Ik zeg, probeer het dan, in elk geval.
Gewoon de paniek nam toe.
Ja, gewoon paniek. Terwijl ik normaal helemaal niet zo in elkaar zit. Nou, het was gewoon werkelijk een wonder. Hij pakte die ketting op en hij legde het er zo op. En ik kon fietsen. Maar ik zei nog wel, weggaan, niet verder lopen. Maar hij liep wel verder. Maar goed, ik heb hem wel gewaarschuwd. En nou ja, toen was het eigenlijk al zo'n chaos in heel korte tijd. Dat ik zag mensen het huis uitkomen, verdwaasd.
Hoe zag de lucht eruit?
Pikzwart. Echt niet normaal. Het was gewoon een film waar je in belandt. Zo van het een op het andere moment. Kijk, nu zijn er zoveel rampen al in die bijna 25 jaar gebeurd, dat je er al bijna aan gewend bent. Maar toen was dit een hele grote ramp voor Enschede. Nou ja, dat had je ook nog nooit op tv gezien, achteraf.
Wat is er van dit moment het allermeest bijgebleven?
Die doodse stilte. Dat was zo beangstigend. Ik weet nog dat ik toen in paniek naar huis ben gereden. En in de wijk waar ik woonde, was het zo stil. Dat had ik nog nooit van mijn leven gehoord. Dat is zo'n apart gevoel. Dat is ook gebeurd, zeg maar, toen met 9/11. Hoorde ik mensen precies hetzelfde zeggen. Dat ik toen dacht, ja, dat kun je niet uitleggen. Ja, sommige dingen in een mensenleven zijn niet uit te leggen. Dat is een ervaring, maar je kunt het niet niet goed weergeven.
Dus als ik dan voor mezelf even een beeld schets, uw ketting wordt gefixt door deze man. Hij kiest er toch voor om eigenlijk het rampgebied toe te lopen in plaats van er van weg te lopen.
Mm-hmm.
Het is in lichte laaien, rook doet zich ontwikkelen, het is pikzwart.
Ja, en dus ja, totaal niet meer aan boodschappen gedacht, helemaal niks. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment ben ik een zijstraat gefietst, zeg maar. Maar toen was het zo heftig. En ik zag ook allemaal mensen, ja, dat had ik al verteld, naar buiten komen. En ja, mijn hondje, zeg maar, op de arm, die vergeet ik ook nooit meer. En ja, ik lag wel een beetje, maar het was ook al gewoon heel bizar, hoor. Met een vogelkooitje, weet je wel, met een gevoel van, wat is hier allemaal aan de hand? En toen ben ik midden in een plantsoen gaan schuilen. Maar daar heb ik niet lang in geschuild of gelegen. Ik dacht, ik moet hier gewoon weg zijn. En ja, en toen ben ik dus, ja, als een wiedeweerga op de fiets naar huis gevlucht.
Uit uw verhaal begrijp ik dus dat u echt heel dicht bij de ramp bent geweest.
Ja, heel minimaal, zeg maar. Ik kan het niet helemaal duiden, maar nou, zeg maar een paar meter. Eigenlijk heel kort daarbij. Het ging in zo snel. En je kunt dat gewoon niet snappen. Dat zo alles in lichte laaien staat. En ook door die enorme explosies, zeg maar, want een korte tijd daarna zijn er nog een paar explosies geweest. Ja, alles lag in puin. En stond gelijk in de fik, in de brand. Ik weet nog dat ik langs, dat is hier een heel groot revalidatiecentrum. En ik zag gewoon, die zonneschermen, die stonden helemaal in de fik. Echt. Onvoorstelbaar. En we waren ook bang dat de Grolsfabriek, zeg maar, de brouwerij van de Grols, dat die zou ook zou ontploffen. Dat was ook best wel eng. En, maar ja, weet je, kijk, nu heb je alles gelijk breaking news. Maar toen was er geen breaking news. Ja, toen was het RTV Oost. Ja, dat duurt ook allemaal een eeuwigheid voordat dat allemaal eens een beetje op gang kwam.
En nu heeft iedereen een cameraatje, dus het wordt gelijk gefilmd en op
gelijk,
social media
ja,
gezet.
Iedereen staat met mobieltjes, maar ja, dat was nogmaals ook niet in die tijd. Dus ja, je wist ook eigenlijk helemaal niet precies wat er allemaal aan de hand was.
Uiteindelijk komt u thuis en wat heeft u toen gedaan?
Ja, die telefoon opzoeken, die koelkast. Mobiele telefoon. Maar niks deed het meer. Ook mijn vaste telefoon. Ik weet nog dat mijn broer toen nog kwam. Die was ook helemaal verdwaasd. Toen zijn we naar de brandweerkazerne gefietst. Mijn man die had dienst. Maar wat heel bizar was, eigenlijk had hij geen dienst die dag. Want mijn middelste zoon, die was jarig 12 mei. En hij had geruild met een collega.
Dat meent u niet?
Ja, dat was echt heel zuur. Maar toch, ja, ik was ook wel redelijk later dat ik zei, ja, zo gaan dingen. Ja, het heeft gewoon zo moeten zijn. Maar ja, dat is een heel rot gevoel. Hè? Van eigenlijk, ja, hij had gewoon, ja, gewoon thuis moeten zijn. Maar omdat Tom dus jarig was en met die 24-uur diensten, ja, heeft hij geruild. Hij dacht, dan ben ik lekker gewoon op de verjaardag van mijn zoon.
Ik vind het wel heel knap van u dat u dan nu later kan zeggen, het heeft zo moeten zijn of zo gaan die dingen. Maar dit zijn wel van die paden die ingeslagen worden, dat je achteraf denkt, oh, had dit maar niet gedaan. U gaat richting de kazerne om daar Hans nog te vinden.
Ik zei, wat is er toch gebeurd? Is iets heel ergs gebeurd? En toen zei die collega, ik weet het niet, Mathilde. Het is verschrikkelijk, maar vraag mij het ook niet. En nou, die was ook gewoon totaal overrompeld en in paniek. En hij zei, ga maar naar huis. En toen ben ik maar weer naar huis gegaan.
Maar van wat ik dus begrijp is dat u alleen de collega heeft gesproken, maar Hans daar zelf nooit meer heeft gezien.
Nee, ik heb, niet meer, ik heb Hans nooit weer teruggezien. Nooit. Nee. Hij is verzwolgen, zeg maar, door die explosie. Ja, en ook zijn andere collega's uiteraard, maar ook heel veel andere mensen. Ja, het was echt, echt verschrikkelijk.
Hoe hebben jullie afscheid genomen die ochtend, voordat hij naar zijn werk toe ging?
Ja, nou ja, gewoon zoals gebruikelijk. Nou, ik ga het heel en ja, oké, okay, kus. Nou, zo.
Hoe oud waren jullie toen?
Nou, ik was net 41 en Hans was zeg maar 43.
En waren jullie al lang samen?
Nou, bijna 25. Ja, ja, meer nog. 6, 27. Ik weet het ook niet eens meer helemaal precies.
Dus echt een jeugdliefdes?
Even kijken. 18. En ja, ik was bijna 20. Toen ging ik met hem trouwen. Ja, dat was in die tijd, hè. Je wilde, ja, toen... Je ging ook wel samen wonen, maar dat was nog niet zo heel gebruikelijk, hoor. Nee, het was toch wel, ja, nou, ja, oké, je viel voor elkaar. En ja, je kreeg een huis in die tijd, heel snel. Nou, dan gaan we toch trouwen, bruiloft. Ja, dan komen de kinderen aan. Ja. Eerste kindje was wel heel triest, is overleden met... Ja, met ons oudste jongetje was 2 dagen... En ja, dat was een hele verdrietige periode, toen dat is gestorven. Maar toen hebben we nog 3 jongens gekregen. Dus ja.
Het is echt wel een mannenhuishouden.
Ja, zeg dat wel. Maar nu heb ik 2 kleindochters,
kijk,
maar ook nog 5 kleinzonen.
Toch weer die overhand in de mannen, ja.
Ja. Grappig, hè? Wel leuk.
Die dag nemen jullie in de ochtend afscheid van elkaar. Hans gaat naar zijn werk en jullie zien elkaar de volgende ochtend weer.
Ja, ja, zo gaat het, hè. En Hans, dat moet ik wel zeggen. Hans was altijd wel een cool persoon. Hij was gewoon, ja, om een beetje gek te zeggen, voor duvel niet bang. Want nu, nee, Hans overkomt niks. Hij was gewoon wel overwogen. Ja, dat was hij. Hij was ook niet een man van allerlei omhaal en woorden. Nee hoor. Nee, hij stond ook vaak voor mensen klaar. Hij was altijd, ja, best wel druk, zeg maar. Ja, niet alleen in zijn werk, maar ook, ja, hij had wel een sociaal hart. Absoluut.
En dat was dus het laatste moment dat u uw man Hans levend heeft gezien.
Ja, ja.
Dat laatste afscheid met dag lieverd, fijne werkdag en ik zie je morgen. Was het allerlaatste wat u met hem gedeeld heeft?
Ja, maar het gekke van alles is... Weet je, natuurlijk, kan je iets overkomen. Maar, ach ja, weet je, als je jong bent, denk je daar ook nog niet zozeer aan. En je had je gezin en, ach ja, en weet je, nogmaals, Hans was ook wel een persoon hij overkwam niet zomaar iets. Dus ja, oké. Okay.
Wanneer begon het voor u onrustig te worden in uw lijf? Dat u dacht van, dit zou nog wel eens verkeerd af kunnen lopen?
Nou, kort daarna was het toch al wel min of meer bekend dat er iets heel verschrikkelijks was gebeurd in Enschede. En toen kwam zeg maar ook de familie en kennissen en vrienden. Ik weet nog dat mijn hele huis zat vol. Met mensen. En die dag ervoor dat mijn zoon jarig was, had Hans heel veel boodschappen, maar ook heel veel drinken gehaald. Dus ik ging naar de schuur in. Ik dacht, jongen, hoe? Leek wel voor een weeshuis. Dat vond ik ook zo apart.
Ja, dat is gewoon bizar. Er worden boodschappen gehaald voor een verjaardag en de volgende dag heb je een huis vol met mensen omdat er een ramp uitbreekt. En dat eten wat eigenlijk van een feestje was, wordt nu in een compleet ander daglicht gezien.
Wekenlang bezoek gehad, ja. Ook zeg maar mensen die aankwamen lopen en... Nou ja, ook heel veel post gehad. Nou, je wilt het niet weten.
Op de dag zelf weet natuurlijk familie van hulpverleners, nabestaanden van misschien mensen die bij Fireworks werken, omliggende gebieden, niemand weet wat er aan de hand is. Er is geen duidelijkheid. Hoe verliep dat allemaal?
Het was natuurlijk ook een grote chaos in Enschede. Met de pers kwam natuurlijk binnen no time hier in de stad. En dus ja, en maar ja, doordat je ook niks weet en ja, er gaan 1000 gedachten door je hoofd van... ja, en Hans was ook wel iemand die belde ook vaak nog wel even 's avonds. Van, goh, hoe is het met de jongens? Kan ik ze even aan de telefoon, even aan de telefoon krijgen? En ja, en dat gebeurde niet. Dus toen had ik al iets van, ja, het is gewoon niet koosje. Op de een of andere manier, het voelde helemaal niet goed. En toen dacht ik al wel van, ik weet niet. Ik denk niet dat hij het heeft overleefd. Maar ja, zolang als je het niet weet, hou je nog wel die hoop. En weet je, en langzamerhand kwam ook wel... En natuurlijk ook die hele dag, die tv er wel op. En RTL 4 Nieuws en het NOS en TVO's van de Verseppen. En ja, de jongens zijn ook nog, weet ik nog, mijn zonen ook nog weer zijn zoeken. Ik weet het allemaal niet meer. Maar het was wel een groot, verdrietige paniek, zeg maar.
Hoe kreeg u te horen of hoe kwam u erachter dat dus Hans er niet meer was?
Nou, eigenlijk de volgende dag. Toen kwam een van de, van die hoge brandweerofficieren. Ja, met nog een collega. Die kwam, aan de deur. Nou ja, toen wist ik het al wel. Dus ja, dan ben je gewoon, dat kan je ook niet uitleggen. Ben je ook zo... soorten neergeslagen en ook verdrietig, maar vooral voor mijn kinderen. Dat weet ik nog wel, dat heb ik zo lang gehad voor die jongens. Ja, daar gewoon heel veel pijn en verdriet van heb gehad. Die jonge jongens nog zo vader nodig hadden. Nou, Rob was net 13 jaar en... Tom die was dus één dag 18, ja, en Frank was 19. En ja, dat is ook zo'n leeftijd, dan ben je ook nog zo, ja, dan zit je, ja, ben je nog zo...
Vaderbehoevend.
Ja, dat is een goed woord, ja. En dat heb ik jarenlang gehad, heel lang. Dat gewoon nog niet eens zozeer voor mezelf, want ik ben op zich wel heel sterk, hoor. En een sterke vrouw. En nou ja, één ding moet ik wel toch wel toegeven. Ik ben, ik ben ook heel vasthoudend in mijn geloof. Ik geloof echt in God. En ik hou niet van alles eromheen. Hoe moet ik het uitleggen? Ik ben wel echt iemand die gelooft in de liefde van Jezus. En ja, dat hij ook het goede voor had met de mensen.
Wat mooi om te horen dat u daar zoveel kracht uit haalt. Zeker in het proces na dit verlies. De officier staat hier dan voor de deur om te vertellen dat uw leven er vervolgens nooit meer hetzelfde uit zou zien. Ja, dan stort uw leven natuurlijk compleet in.
Ja, dan stort je leven in. En toen, dan gaat jouw wereld er helemaal anders uitzien. En dan komt de tijd aan van, ik weet nog wel dat ik al heel kort daarna heb ik meegedaan aan een televisieprogramma. Dat heette Niets meer te verliezen. En daardoor waren mensen zo geraakt dat ik daar, zeg maar, dag in dag uit, ja, het is echt, echt werkelijk waar, de postbode kwam met... Nou, met dikke elastieken, vrachten vol post bij ons aan de deur.
Heeft u ook achteraf te horen gekregen waar het is misgegaan? Waarom het zijn leven heeft gekost?
Ja, er zijn verschillende visies op. Eén zegt van, het mocht niet met water geblust worden. De instructies zijn niet goed gegaan. De officier van dienst had gewoon moeten ontruimen. Ze zijn gewoon naar een tijdbom ingegaan. En wat natuurlijk ook gewoon wel achterlijk was, idioot, dat zo'n vuurwerkopslagplaats midden in zo'n wijk stond.
Ja, vind ik vrij heftig.
Ja, dat is heel heftig. Maar ik heb dat nooit geweten. Helemaal nooit. En ik vraag me, Hans, naar mij weer ze ook niet geweerd. En ik heb nooit meer kunnen vragen. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat het achteraf dat ik dacht van, hoe kan dit toch allemaal? Maar ja, weet je, dat is ook allemaal een beetje gedoogd. In die tijd werd ook heel veel door de vingers gezien. Beetje gedoogd. Ach, nou ja, het zal allemaal zo vaart niet lopen. Maar dit had nooit zo mogen gebeuren op die manier. Zo'n fabriek, ja, het moet voor mijn gevoel, had hij in een ergens, ja, weet ik veel, op de hei.
Hoeveel mensen zijn er uiteindelijk overleden aan deze ramp?
23. En ik hoorde later ook nog iemand anders, die was, nou, zeg maar 24 mensen. 24. Die meneer, ja, die mevrouw is later ook door alles overleden.
Dat is met de brandweerlieden erbij, of
ja.
Nog?
4 brandweermannen, ongeveer 1000 mensen raakten gewond. En de rest, zeg maar. Maar weet je, het is ook nog een groot geluk geweest, omdat het die dag zo fantastisch mooi weer was. En heel veel mensen waren ook op pad, hè. Lekker bij de Rutbeek vlakbij zwemmen. Of ja, weet ik veel, die ging de stad in, cadeautjes kopen voor hun moeder, voor moederdag. Dus nou, er waren veel meer slachtoffers gevallen, hoor. Dat is al wel bekend.
Want die hele wijk is weggevaagd, hè?
Helemaal compleet weggevaagd. Echt niets meer van over. Ja, heel apart. Sommige dingen die stonden er nog. Ook misschien door die drukgolven. Maar eigenlijk, nou, alles was gewoon, alles is plat.
Ik weet nog wel nieuwsfragmenten over inderdaad de ramp en de wijk en hoe alles weggevaagd was. Ik denk dat ik 10-11 jaar was. Rond die tijd.
Ja, heel Nederland was er ook mee bezig, weet je.
En ik weet nog wel dat het, net zoals met 9-11, dat zijn dan fragmenten die je als kleinkind, dat blijft je bij.
Ja.
Je weet dat er iets heel ergs gebeurd is. Je kan nog niet zo goed ontleden wat dan precies, maar dat je ziet brokstukken, wijken vervaagd, rook, paniek. Er wordt natuurlijk onderzocht naar hoe deze ramp heeft kunnen plaatsvinden.
Dat is al verschillende keren gebeurd, maar er komt gewoon niks uit.
Wat is er doorgaans wel allemaal uitgekomen uit al die onderzoeken? De notulen wordt er even bijgepakt.
Ja, precies. Nou ja, kijk, ik zal het even proberen in het kort te zeggen. De Tweede Kamer die heeft zeg maar nog niet zo lang geleden, onder leiding van Renske Leijten, opdracht gegeven, zeg maar de universiteit van Twente. Die gaat dus onderzoeken en die duikt in het vuurwerkrampdossier opnieuw. Nou ja, ik zal het even voorlezen. Een onderzoeksteam van de Universiteit Twente gaat onderzoek doen naar de vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede. Het wordt zeg maar geen zoektocht naar het eerste vlammetje, maar een concreet onderzoek naar de vraag: hoe kan de overheid beter lessen trekken uit rampen? Nou ja, goed. En dus dat nieuwe rapport, dat is dus nog niet zo lang uitgekomen. En dat is dus aangeboden aan de Tweede Kamer. Nou ja, ik kan niet. Dat rapport is ook heel erg dik. Ik heb met Paul van Buitenen, ook de directeur van SCA Fireworks, Rudy Bakker, Jan Paalman, regisseur, en ikzelf heb aangifte gedaan. Enige tijd, ja, een paar jaar geleden. Ja, dat wij het niet meer eens zijn hoe het allemaal gegaan is met de onderzoeken. En ja, dat we ons min of meer in heel veel opzichten bedrogen voelen. En zodoende is er dus nu ook weer opnieuw een nieuw rapport uitgekomen. Ja, dat moet dus nu nog wel behandeld worden. Ja, en het is gewoon allemaal traag hier, hè, in dit land.
Waar zitten volgens jullie de gebreken?
Nou ja, in elk geval, er is, een soort struisvogelpolitiek is er toegepast. Corruptie. Onwil en onvermogen bij het ontstaan van een nasleep. Ja, overheidsfalen, zeg maar.
Waar zit dan volgens jullie ook het stukje corruptie? Wat valt er dan te verdoezelen? bijvoorbeeld?
Nou, dat kan ik gewoon niet in één zin uitspreken, want er is zoveel verdoezeld. Dus zeg maar bewuste misleiding, ruzies onder elkaar, onkunde, informatie die is zeg maar achtergehouden, rapporten die bewerkt of verdwenen zijn zeg maar in een lade. Wij worden ook gewoon niet gehoord. Ook in de media niet.
Zijn er dan bijvoorbeeld vragen over wat er in die opslagplaats gelegen heeft? Of dat er dingen hebben gelegen die er misschien niet mochten liggen?
Dat ook. Kijk, zoals de heer Bakker. ik vind het eigenlijk best wel lastig. Hij,
meneer Bakker was een van de eigenaren,
ja,
hè?
Ja, en ja, hij heeft altijd meerwerking verleend, zeg maar, aan alles. Hij heeft ook dingen niet verzwegen, wat ik altijd uit heb begrepen. En ja, hem doen ook dingen pijn. Hij is ook beschuldigd, hij heeft ook in de gevangenis, hij heeft wel geboet, hè, samen met zijn collega. En hij, ja, hij wordt tot vandaag de dag, wordt hij ook nog steeds aangekeken dat hij een moordenaar is. In het begin, ja, had ik ook, ja, Rudy Bakker, ja, vond ik ook allemaal maar. Hij had te veel opslag en hij had te veel dit en hij had te veel dat. Maar schijnbaar was dat niet het geval. En ja, hij heeft wel altijd open kaart gespeeld. Ja, er zijn gewoon dingen. Ja, hem ook zeg maar in de schoenen geschoven, wat gewoon ook niet deugt. Maar ook de gemeente Enschede heeft ook zeg maar de vergunningen niet in orde gehad. En ja, er komt zoveel bij kijken. En ik kan het gewoon eigenlijk niet eens meer opnoemen. Het is zo veelomvattend. Maar goed, dat rapport, daar is nu ook de heer Bakker weer boos over. Die zegt van, ja, allemaal goed en aardig. En je hebt allerlei mensen gehoord. Maar mij heb je niet gehoord. Er is geen hoor en wederhoor gepleegd. Dus nu wordt dat rapport ook weer onderuit gehaald. De brandweer, die heeft ook dingen verzaakt en verzuimd. Die had misschien zijn aanvalsplan ook niet op orde. Die had ook moeten, nu, als je het nu weet, moeten ontruimen. Het is heel moeilijk allemaal.
Want hoe is de brand ontstaan? Of de brand, de ramp eigenlijk, om het zo te zeggen?
Ja, schijnbaar in de een zegt, ze waren op het terrein bezig met iets maken voor een of ander feestje of weet ik veel wat. Ja, men zegt, het is ontstaan door kortsluiting. Er zijn verschillende theorieën over.
En dus ook het aansteken dus, want daar heeft iemand voor gezeten?
Ja, dus men heeft dus ook gedacht dat André de Vries daar een rol in heeft gespeeld. Maar zeg maar ook regisseur Paulman, en die zat destijds ook in dat tolteam die alles onderzocht heeft. Ja, die heeft ook gewoon wel gezegd van ja, dat slaat helemaal nergens op.
Er waren geen harde bewijzen
voor?
Nee,
er waren echt geen harde bewijzen voor. Maar ja, weet je, het is toch altijd nogmaals makkelijk, hè, om iemand die ja, toch een klein beetje het padje kwijt is geraakt, hè, ja, het op de kop te geven. En ja, nou ja, oké. Okay. Maar ik zag dat toen al, toen hij in de rechtbank moest verschijnen, dat hij helemaal wild werd en zei, ik heb het niet gedaan. Maar ja, wie heeft het wel gedaan? En dat is het. En dat is ook hier de vraag. Dat ding, hoe kan het toch dat er ook nooit iemand over gesproken heeft?
Dus eigenlijk als ik het zo hoor, heb je gewoon een hele hoop partijen die dingen anders hadden moeten aanpakken, maar niet echt het achterste van hun tong laten zien.
Nee, ze houden allemaal zeg maar een slag om de arm. Of eigenlijk houden ze allemaal de mond dicht. Weet je, je kan nooit verder met iets, doordat je niet precies weet, je hebt gewoon nooit een afsluiting gehad. En ik weet ook wel, je kunt ook niet alles, zeg maar, misschien boven tafel halen. Dat was, maar er zijn dingen wat gewoon smerig is gegaan en fout. Zij moeten mij daar echt met open vizier dat toegeven. Maar ik ben bang dat de hoge jeitjes dat nooit gaan doen, hoor.
Dus eigenlijk is het 25 jaar lang gewoon getouwtrek geweest?
Ja, in feite wel.
Hoe is de gemeente omgegaan met de nazorg van deze ramp?
Ik moet wel zeggen, kijk, dat was heel in het begin. En zij hebben wel goed voor zeg maar, de nabestaanden gezorgd, hoor. Ik bedoel, ik ben ook heel goed behandeld door de brandweer. In dat opzicht, ze hebben mij goed geholpen met verzekeringen. Dat allemaal, weet je wel, dan komt er zoveel bij kijken. En dat was wel een persoon die ons daarin heeft gesteund. Dat vind ik wel kwalijk, dat de gemeente heeft echt nooit zorg gedragen. Dat, dat klinkt een beetje lullig misschien, maar... Ja, Hans kreeg 70% uitgekeerd van zijn laatst verdiende salaris. Ik bedoel, Hans was hoofdbrandwacht, dus ja, het was ook niet zo dat hij een vet salaris had. Dus ja, ik heb eigenlijk al die jaren gewoon niet heel veel in te komen gehad. En we hebben wel uiteraard van het rampenfonds een gedeelte geld gehad. Absoluut, voor ons ingezameld. Maar de gemeente en de brandweer heeft daar niet, zeg maar, aan bijgedragen. Goed, het enige zou fantastisch zijn dat dit rapport nou gewoon serieus wordt genomen. Ja. En dat een ieder recht krijgt waar hij recht op heeft. En tuurlijk begrijp ik ook net zo goed dat bij zo'n enorme ramp, dat daar gaan de dingen fout. Maar het enige wat wij willen is... Zeg het gewoon, dat er heel veel dingen fout zijn gegaan. En wees niet zo oneerlijk, want dat is gewoon gemeen. Gemeen naar ons toe, dat doet je pijn. Omdat je altijd gist.
Wat is er uiteindelijk met de woonwijk gebeurd?
Nou ja, die wijk, het was gewoon een volkswijk. Gewoon, heel, heel eenvoudige wijk, niks bijzonders. Al van oud, hè. Wat is die wijk in Enschede? Goed, niet dat je nou echt zegt, van alles hoger opgeleiden. Nee, gewoon arbeiderswijk, helemaal prima. Ik bedoel, ik woonde er zelf ook vlakbij. En ik woonde daar iets in de nieuwere huizen destijds. Maar ja, gewoon prima wijk. Heel, heel leuke wijk, gezellig. Ja, die wijk, die is herrezen. Maar ik blijf er gewoon bij, die wijk is herrezen of gebouwd op bloedgrond. En waarom bloedgrond? Omdat daar zoveel is gebeurd, dat het daglicht niet kan dragen, verdragen. En dat is voor mij bloedgrond. En daarbij, die wijk is een juppenwijk geworden. Staan peperdure huizen op, wat Jan met de pet gewoon niet kan betalen. Nou, er zijn nog een paar straatjes gecreëerd. Nou ja, oké, dan mocht dan Jan met de pet dan toch maar in. Maar ik vind het eigenlijk, nee, het is min of meer het paradepaadje van Enschede geworden.
En dat voelt een beetje wrang.
Ah, dat voelt heel wrang. Maar dat moest ook aan een bepaalde mate voldoen. Hè? En Ene Pie de Bruin heeft dat destijds architect ontworpen. Maar het moest wel boven een bepaald bedrag. Nou, alleen dat al. Ja, ik heb er gewoon geen goed woord voor over, hoor. Sorry.
Hoe snel was deze andere wijk uit de grond gestampt?
Nou, aardig snel, moet ik zeggen. Want het moest natuurlijk wel het paradepaadje van Enschede worden, hè?
En hoeveel jaar spreken we dan over?
Nou, daar heb ik me eigenlijk helemaal niet zo mee bezig gehouden. Want omdat ik gelijk al een beetje antipathie had naar die wijk toe. Niet naar de mensen, hoor, natuurlijk niet.
Maar deze wijk bestaat dus al wel menig jaartjes ondertussen.
Ja, die bestaat al heel wat jaartjes, ja. Maar goed, wel een wijk, zeg maar, wat men zegt van aanzien, hè? Ik bedoel, het is geen volkswijk, het is meer wat het was. Het is een hele futuristische wijk geworden. Met moderne woningen, huizen, panden, nou, van alles en nog wat.
Heb je het idee dat de gemeente en de overheid hier heel bewust heel snel wat overheen gebouwd hebben.
Ja, dat gevoel heb ik altijd gehad. Ook heel veel andere Enschedeërs hoor.
Hoe heeft u op een gegeven moment het leven weer opgepakt?
Ja, dat gaat geleidelijk aan. En dat kun je ook eigenlijk niet zo heel goed uitleggen. Ja, weet je, je gaat gewoon weer mee in de vaart der volkeren. Tuurlijk heb je nog altijd wel, maar momenten dat het je overvalt. Maar gelukkig, doordat ik ik ben ook wel een persoon met humor en met een open hart. Maar ook wel weer heel gevoelig en ik ben wel een hele grote denker. Soms denk ik wel eens, kon ik maar eventjes het knopje uitzetten. Natuurlijk... Later zijn de jongens getrouwd en ik heb kleinkindjes gekregen.
Draagt Enschede het litteken nog van de vuurwerkramp?
Dat sowieso. Maar elke 13 mei is er een... Ik heb nu ook weer een uitnodiging gekregen. Dan krijg ik wel elk jaar trouw voor de herdenking van de vuurwerkramp. Ik heb al vrij snel besloten... Ook omdat ik dus al gauw wist dat er gewoon heel veel dingen niet in de haak waren. En ook gewoon leugenachtige praktijken erop na zijn gehouden. Ik wil daar gewoon niet bij staan. Ik wil niet bij een burgemeester en allerlei omstanders staan die gewoon meer weten. Dus ik kom altijd, om 3:30 is de herdenking. En dan, kort daarna, dan als de... Ja, klinkt een beetje lullig, maar het is wel zo. Als de hoge pietjes weer weg zijn, dan leg ik en nabestaanden onze bloemen daar neer bij het monument. En daarom, ik heb er helemaal niks mee. Helemaal niks mee. Ja, wel met manier, hè? Maar niet met die krokodillentranen die daar staan.
Dus ik kan eigenlijk wel zeggen dat u uw leven weer op een hele krachtige manier vorm heeft gegeven.
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ik heb gelukkig heel veel dingen nog kunnen doen. Ja. En ondanks dat je die lege plek ervaart. Maar ja, ik heb nogmaals, kinderen ben ik gelukkig mee, met mijn kleinkindjes. Ik heb gelukkig een hele grote schare mensen om mee. Ach, en dan denk ik ook, wat wil mens dan meer?
Dan sluiten we bij deze gewoon af met wederom de laatste vraag die ik altijd stel. En dat is, als je in het hiernamaals één herinnering mag meenemen die je hier op aarde hebt opgedaan, wat zou dan voor u die herinnering zijn?
Nou, in elk geval dat ik altijd toch ondanks alles een open hart heb gehad. En dat ik, ja, dat zou ik eigenlijk tot het laatst toe willen bewaren voor mensen. Ja, dat.
Gericht op anderen, vind ik wel mooi.
Ja, zeker, ja. Ja, dat past mij wel. Ja, dank je wel.
Mathilde, heel erg bedankt voor dit persoonlijke, heftige verhaal over iets wat 25 jaar geleden heeft plaatsgevonden, bijna.
Ja, en tot op heden nooit, is opgelost. En dat hoop ik zo van harte.
Bedankt voor de tijd.
Ja, graag gedaan, meisje.
Ja, dit was hem dan weer. Bedankt voor het luisteren. En nogmaals, ik vind het zo tof dat de volgers toenemen. Dat ik heel veel berichtjes binnenkrijg. Dat mensen de verhalen onwijs interessant vinden om te luisteren. Dat ik goed bezig ben. De positiviteit die ik de afgelopen tijd binnengekregen heb, doet me zo goed. Dank jullie wel. Heb jij zelf een verhaal te delen? Of ken je misschien iemand? Stuur me een berichtje via Instagram, podcast bij Suus. En wie weet, praten wij samen in mijn podcast over jouw verhaal. En binnenkort weer een nieuw verhaal. Tot dan!